Oké, goeiemiddag. We gaan lezen uit Openbaring, hoofdstuk 1. Boek Openbaring is het laatste boek in de Bijbel. En dat is het openbaar worden van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus openbaar komt en zich openbaart, op dit moment is hij verborgen, incognito, werkt hij in de gemeente door de Heilige Geest. Maar als hij openbaar komt op een moment in de geschiedenis, dan dwingt hij iedereen openbaar te worden. En alle machten, alle krachten, alle camouflage wordt dan weggedaan en iedereen komt in zijn ware aard naar boven. En dat betekent eigenlijk dat er een enorme confrontatie zal plaatsvinden, zoals we die in het boek Openbaring beschreven zien. En we gaan lezen vanaf hoofdstuk 1, vers 9. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering van de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Van Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik hoorde mij en ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel, en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam, en zijn voeten waren gelijk koperbrons als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn hand op mij en zeide: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de doden en de dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen al deze geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Vader, ik wil u vragen dat we in dit moment iets van uw heerlijkheid mogen zien. Dat u in de gemeente hebt gelegd. En vragen u om een rijke zegen daarover. Om Jezus wil. Amen. Nu, Johannes is verbannen, zoals u weet, op het eiland Patmos. Hij wordt monddood gemaakt. Omdat men niet wil dat in de maatschappij waarin hij woont gesproken wordt over de opgestane Heer Jezus. En Johannes ook zijn mond niet kon houden daarover. En dan zet men hem op Patmos. En hij had geweldig veel om over na te denken daar. Er was grote verdrukking. Al zijn mede-apostelen waren vermoord. Hij was alleen overgebleven. En de gemeente was helemaal in elkaar gestuikt. En dat zal hem enorm aangegrepen hebben. Op dat moment, dat zal hem ook voor ogen hebben gestaan. Maar dan komt de Heere God bij hem op een indrukwekkende wijze en gaat hij iets anders zien. Iets zien wat voor het oog van een ongelovige onzichtbaar is. Maar wat voor een gelovige zichtbaar is. En wat ook zijn hele leven zal beïnvloeden. En hem wordt gevraagd om alles wat hij ziet, om dat te schrijven in een boek wat wij dan hebben in de Bijbel. Het is niet Johannes zijn verhaal, maar dit is een verhaal dat echt de Heer Jezus heeft gegeven. En hij moet dat brengen aan de gemeenten, aan 7 gemeenten. En dat is weer het getal 7. Het boek Openbaring heeft wel een 20-tal zevens in zich. Dat betekent volheid, dat betekent volgroeid zijn, dat betekent voleindigd zijn. En de 7 gemeentes, dat zijn hier 7 beelden uit de gemeenten van alle tijden en alle generaties en alle culturen. En wat ze mee zullen maken en de verhoudingen die er zijn met de Heer Jezus. Ze zijn heel anders dan de brieven van Paulus bijvoorbeeld. Want de brieven van Paulus zijn brieven waarin Paulus schrijft over de Heer Jezus. Deze 7 brieven zijn geschreven door de Heer Jezus. Zijn ook in de ik-vorm geschreven. En hij is de leider van de gemeente. En dan is daar een engel, die Johannes, daar op Patmos, terwijl hij zo in gedachten is over alles wat nu kapot is gemaakt, over al zijn lieve apostelen waar hij mee opgetrokken hebt, waar hij zoveel mee meegemaakt hebt met de Heer Jezus. En in verdriet daar zit, alles verlaten heeft, zijn geliefde gemeente Efeze, komt de Heer Jezus bij. En zijn engel die dan met hem spreekt. En dan draait hij zich om en dan ten einde te zien wie met hem spreekt. En wat ziet hij dan? Ja, dan ziet hij eigenlijk niet de Heer Jezus, maar dan ziet hij de gemeente. Dan ziet hij 7 gouden kandelaren. Dat is heel opvallend, dat hij dus niet de Heer Jezus ziet. Maar hij ziet eigenlijk de 7 gouden kandelaren. En daar in het midden ziet hij de mensen zo. Nou, is heel uniek hier, omdat hij spreekt dat hij de mensen zo ziet. Dus als je de Bijbel een klein beetje kent, dan weet je dat mensenzoon, die titel, die naam, is uitsluitend door de Heer Jezus zelf gebruikt. Er zijn natuurlijk 2 uitzonderingen. Dat is hier en dat is bij Stefanus. Als Stefanus sterft en de stenen tegen zijn hoofd komt, wordt de hemel geopend en dan gaat het. De Heer Jezus staan, die zit aan de rechterhand van de Vader normaal, omdat alles is volbracht. Maar toen hij zag dat Stefanus werd gestenigd, gaat hij staan. En weet hij dat het lijden niet gedaan is in de gemeente? En staat hij uit eerbied voor de Heer Jezus. En dan ziet Stefanus, die ziet daar de hemel geopend, zegt hij. En hij ziet daar de mensen zo. Dat is uniek. Want nooit van de apostelen, nog Paulus heeft die naam ooit gebruikt. Die naam wordt uitsluitend gebruikt door de Heer Jezus zelf. En ik ben er diep van overtuigd dat toen Stefanus die naam gebruikte, daar op dat moment van zijn sterven, dat daardoor Paulus, toen nog Saulus, heel diep werd geraakt. En dat een van de oorzaken is dat Saulus tot geloof gekomen is. Want die naam is uniek. Die beeldt geweldig veel uit. En Johannes, die ziet de kandelaren, waar ik straks wat meer over ga zeggen. Maar hij ziet midden in die kandelaren, ziet hij de zoon des mensen. De mensenzoon. Het is ook opvallend dat de Heer Jezus die naam vooral gebruikt heeft in de laatste uren van zijn leven. Als hij voor Caiaphas staat, als hij voor Pilatus staat, als hij voor mensen staat die hem verschrikkelijk lijden, dan spreekt hij altijd over de mensenzoon. Gij zult straks de mensenzoon zien staan aan de rechterhand van de Vader, zegt hij tegen Caiaphas. Nou, waarom doet hij dat toch? Waarom is dit de favoriete naam van de Heer Jezus Christus? Nou, dat heeft te maken met zijn passie. Zijn passie is mensen. Hij wil met ons gelijk zijn. En dat is kolossaal. Daar wil hij alles voor geven. En Johannes, die ziet hier de mensenzoon. Hij ziet in de realiteit dat hij op Patmos is. Hij ziet dat de gemeentes lijden onder de terreur van Rome en van de keizers en dat ze uitgestoten worden als vuilnis. Maar dan ziet hij die kleine groepen die uit elkaar gespat zijn, ziet hij als kandelaren en daartussen de mensen. Zo. Een zoon, een mens met een enorme passie. Die even daarna zegt dat hij de alfa en de omega is. Dat hij de eerste en de laatste is. Dat wij als mensen zijn opgenomen in God. En dat deze mensenzoon, als je Openbaring 7 leest, in het midden van de troon is. Ja, dat is duizelingwekkend. Betekent dus dat een mens in de troon van God is gekomen. Dat betekent dat wij een stem hebben gekregen in de troon van God. Dat betekent eigenlijk dat God niets doet, behalve dat hij dat doet voor ons. En dat is indrukwekkend, die mensen zo. Zijn passie was mensen. En natuurlijk is dat Stefanus, toen hij dat noemde, op dat cruciale moment van de kerk, waarin ja, de kerk van Jeruzalem uit elkaar spatte, er waren 10.000 mensen. En Stefanus, dat was een Grieks sprekende, was diaken geworden. En die was vol van Gods geest. En die wordt gestenigd omdat hij Jezus volgt. Omdat hij deze heerlijkheid kent en ziet. En dan sterft hij als eerste martelaar. En door zijn sterven wordt die hele gemeente van Jeruzalem uit elkaar gespat. Al die duizenden mensen die gaan op de vlucht. Die moeten hun huizen verlaten. Die moeten hun werk verlaten. We hebben hier een rij mensen gezien. De kerk is niet anders. Zo is de kerk begonnen. Want de kerk moest de wereld intrekken. De kerk deed dat niet. En toen ja, zei God, ik heb geen ander middel dan met Stefanus om dat op deze wijze te doen. En die mensen gaan allemaal de wereld in. En we zijn dankbaar voor al die duizenden die vanuit Afrika, vanuit Iran en vanuit Irak en waar ze ook vandaan komen, naar hier toe komen om over Europa opnieuw iets te vertellen van de mensen zo. Mensen hebben een diepgang, mensen hebben alles verloren. Ik was vrijdagavond bij een echtpaar, een Iraans echtpaar, waar de man een heel diep gewonde man is. En hij vertelde dat zijn moeder was omgekomen in een bedevaartstijd in Mekka, doodgeschoten door de Saudi-Arabische politie daar. Zij was Iraanse en zijn moeder is daar omgekomen. Zijn broer is omgekomen in de oorlog tussen Iran en Irak. Zijn lievelingsbroer en zijn vader is gestorven aan kanker. En hij heeft niets meer op de wereld. En hij zegt tegen mij, jij bent mijn vader, ik heb niets meer. En van binnen is hij diep gewond. En we hebben gesproken over die wonden. En we hebben gesproken over de mensenzoon. En die mensenzoon die is niet een mensenzoon die zich verbindt aan glamour en glitter. Die verbindt zich aan het absolute gebrokene. Die openbaart zich, zoals op Patmos, ten tijde dat alles zichtbaar kapot is. En dan toont hij zijn passie voor mensen. En dan identificeert hij zich met de gemeente die Rome uitmoordt. Die de Joden niet willen. En daar gaat hij middenin staan. En het licht schijnt van hem, want hij is als de zon op de kandelaren. En die gemeente is de kandelaar. En hij is één. En hij is één met die kandelaren. Hij is helemaal vergroeid, zoals de wijnstok, zoals we dat gezien hebben. Met die gemeente. Als Saulus dan op weg gaat om de gemeente in Damascus, om die te ruïneren, dan ontmoet hij deze Jezus. En dan zegt Saulus, wie zijt gij, heren? En dan zegt hij, ik ben Jezus die gij vervolgt, zegt hij. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Hij zegt niet, ik ben Jezus, de leider van de gemeente die jij vervolgt. Hij zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. Jezus en zijn gemeente zijn één. Deze kandelaren hier, we zullen dat zien, die zijn van goud. Maar die kandelaren, het lijkt, en ik denk dat ook, dat ze niet branden door olie. Maar dat ze weerkaatsen het licht van de zon. Op een volmaakte wijze. En Johannes ziet dat hier. Dat is het boek Openbaring. Dus terwijl Johannes ziet dat alles kapot wordt gemaakt, mag hij door geloof iets grandioos zien, iets heerlijks zien. Wat zijn leven bepaalt, wat zijn vreugde bepaalt, wat zijn kracht bepaalt, wat de toekomst bepaalt van de kerk. Want door zijn luisteren, door zijn opschrijven, hebben wij een boek gekregen dat door de eeuwen heen in de moeilijkste periode een geweldige zegen is geweest. Zo de mensenzoon. En toen Stefanus dan zei, ik zie de mensenzoon staan, toen werd Saulus neergeveld. Want Saulus wist dat in Daniël hoofdstuk 7 de mensenzoon degene is die het koninkrijk zal bouwen. En niemand anders. Want Stefanus citeert daar Daniël hoofdstuk 7. Waarin de mensenzoon het koninkrijk zal bouwen samen met het volk en een nieuw koninkrijk. En dat is de Messias. En Saulus wist dat, want die kende de schriften in de kleinste details. En wordt getroffen door dat beeld. Hij ziet het nog niet, maar hij hoort het van de kandelaar. Van Stefanus, want die zag de mensenzoon. En als je 7 kandelaren hebt, het staat er niet zo, en te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon. Nou ja, ik weet niet hoe dat staat, maar als je 7 kandelaren naast elkaar zet, dan kan je geen midden hebben. Dan heb je er aan één kant 4, aan de andere kant 3 en de mensenzoon. Dus ze staan in een cirkel. Ze staan in een cirkel. En middenin staat daar de mensenzoon. En die straalt als de zon. En die kandelaren die stralen als de zon. Als de maan weerkaatsen het licht van de zon. En wat een prachtig beeld is dat. Nou, laten we eens naar die kandelaar kijken. Want wat is die kandelaar? Waar komt eigenlijk die kandelaar vandaan? Ongetwijfeld is het boek Openbaring is helemaal gestoeld op het Oude Testament. En ongetwijfeld is die kandelaar de menorah. De kandelaar die in de tempel stond. Want dat is het beeld wat in de tempel werd gegeven, namelijk dat die kandelaar, dat was de Heer Jezus Christus. In die ruimte waarin die stond, het heilige, was alles van goud. Want overal waar God was in de tempel, was het met goud overtrokken. En die kandelaar was ook van goud. We zullen dat straks nog even zien. En die kandelaar, dat was het enige licht in die ruimte. In die ruimte was geen ander licht mogelijk. Je had daar het voorhof waar de zon scheen. En je had het heilige dat dicht de tent was. En het heilige der heiligen. Met een kleed daartussen. En die kandelaar, dat was het enige licht. En dat brandde 24 op 24, 7 op 7. En 12 maanden op 12 maanden. Altijd, altijd. Nou, die kandelaar is dus een menorah. Waar komt die menorah toch vandaan? Dat beeld wat we net gezien hebben, die 7-voudige kandelaar, die is niet hetzelfde als de 9-voudige kandelaar, die zijn er ook, maar dat heeft met het lichtfeest te maken, met de hernieuwing van de tempel. Dit is de kandelaar die in de tempel stond. 7 armen. Nu, ongetwijfeld is deze kandelaar diep in de Bijbel te vinden, overal, waar die vandaan komt. En het eerste beeld wat ik u wil geven, is dat deze kandelaar, die komt van het beeld wat Mozes heeft gezien toen hij geroepen werd. De brandende braamstruik. Toen zag hij een struik en toen zag hij dat die struik in vlam stond. En dat gebeurde wel meer in de woestijn, spontane verbranding. Maar toen hij verder keek, toen ontdekte hij dat die struik, dat die wel in vuur en vlam stond, maar niet verbrandde. Die bleef compleet hetzelfde. En dat fascineerde hem. En toen liep hij daar naartoe en ineens begon God te spreken met hem. En zei God tegen hem, je moet de schoenen van je voeten doen. Want de grond waarop je staat is heilige grond. De eerste keer in de Bijbel dat het woord heilig daarvoor komt. Doe je schoenen van de voeten. Want de grond waarop je staat is heilige grond. En hij stond in de woestijn. En ieder die wel eens een keer op het strand gelopen hebt, als er 35 graden of 40 graden is, weet dat je daar niet meer kan lopen. Want je voetzolen verbranden. Dus Mozes staat als aan de grond genageld. En ik kan geen stap meer zetten. Omdat de grond gloeiend heet is. En dan kijkt hij daarna en dan schrikt hij en hij is 80 jaar en God roept hem. Nou, toen hij 40 was, zegt Stefanus, werd hij ook geroepen. Dus Mozes is twee keer geroepen. Peter is ook twee keer geroepen. Mozes ook. Dat komt omdat God nooit jagers roept. God roept herders. En als hij een jager roept, dan moet hij er eerst een herder van maken. En een klus, dat is een enorme klus. Van een jager een herder maken. Dat is bijna niet te doen. Dat duurt dus bij God 40 jaar. En als bij God het 40 jaar duurt, dan is het bij ons een levenslange weg. Maar Mozes was 40 jaar toen hij geroepen werd. Stefanus zegt dat hij toen geroepen werd. Toen opende God zijn ogen voor zijn volk. En toen kwam hij in een identiteitscrisis. En toen dacht hij, alleen mijn vader en moeder, die hebben hun leven ingezet om mij te bewaren. Die hebben mij niet in de Nijl geworpen. Die hebben hun leven geriskeerd, mij verborgen en die hebben toen het niet meer kon, mij in geloof in een biezenkistje op de Nijl gelegd. Vertrouwende dat God mij zal bewaren. En God heeft dat gedaan. En nu ben ik 40 jaar en ik ben machtig in woord en werk. Ik hou van glamour en glitter. Ik ben een grote mooie jongen en ik wil dat de meisjes naar mij kijken. Maar is dit leven? En dan ziet hij naar het volk en dan zegt hij bij zichzelf, het kan niet zijn dat mijn lieve vader en moeder, die hun leven wilden geven voor mij, dat die lieve vader en moeder dit gedaan hebben voor wat ik nu ben. Dit kan niet. En toen zag hij de heerlijkheid Gods. Toen zag hij de Christus. Toen zag hij die mensenzoon. En dan staat er in Hebreeën hoofdstuk 11 dat hij liever met het volk van God smaadheid wilde dan dat hij weelde zou hebben in Egypte. Hij zag de waarde van de heerlijkheid Gods in zijn leven. En dat was hem zoveel waard dat hij zei, allee, ik wil absoluut niet meer in het paleis zijn. En toen ging hij op weg. En toen was hij een geweldige jager. En toen kwam hij en toen zag hij dat een Egyptenaar iemand van zijn volk sloeg. En hij sloeg terug. En hij doodde een Egyptenaar. Hij moest vluchten. Hij was een jager. Hij maakte alles kapot. God beware het dat er jagers aan de leiding van de gemeente staan. God beware ons daarvoor. Herders moeten daar staan. Zo God zegt, oké, Mozes, ik blijf je roepen. Maar ik ga je eerst de woestijn inzenden. 40 jaar. zodat je 40 jaar voor bent, daarna 40 jaar met het volk. Maar ik wil je eerst 40 jaar training geven, zonder volk, in diezelfde woestijn. En dan mag jij, omdat je zoveel ervaring hebt en ik je veranderd heb. En het was de meest zachtmoedige. Hij was een herder geworden. Zoals met Petrus, was ook een jager. En hij verloochende de Heer Jezus. En als de Heer Jezus dan opgestaan is uit de doden, ontmoet hij Petrus. En dan zegt hij, heb je me lief? En dan zegt hij, Heer God, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. Hij zegt, hoed mijn schapen. Hij is een herder geworden. Herder. Zo, die brandende braamstruik. Die brandende braamstruik is een spiegel. Het is een spiegel. En God zegt tegen Mozes, Mozes, kijk, dit ben jij. Je bent uitgeblust. Je hebt geen vermogen meer. Later zegt hij het ook. Heer, ik kan niet praten. Zend mij niet naar Farao. Ik kan niks zeggen. Toen hij 40 was, was hij machtig in woorden en werken. Toen hij 80 was, kon hij het niet meer. En zegt hij, mag Aaron met me meegaan? En God zegt hier, in die braamstruik, dat ben jij. Zo ben jij. Je bent dor, je bent uitgeblust, maar ik zet je in vuur en vlam. En je zal niet verteren. Je zal dezelfde blijven. Je zal dicht bij mij blijven. Je zal het niet kunnen. Ik zal het doen door jou. En toen Mozes 120 jaar was, toen moest hij komen op de berg om te sterven. En we lezen dat hij nog even krachtig was als toen hij 80 was. De brandende braamstruik. De gemeente is een brandende braamstruik. Zwakke mensen. Niet veel aanzienlijke, eenvoudige mensen. Maar in vuur en vlam voor Jezus. En ze verbranden niet, ze verteren niet. Want hij is Heer. En Johannes op Patmos ziet dat. Hij zegt, wauw, Heer God. Wauw, Heer God. Al die mensen die nu uit hun huizen weg zijn. Al die mensen die nu hun familieleden moeten verlaten. Die mensen moeten begraven door geweld. Wat zijn ze zwak, wat zijn ze gewond. Maar ik heb het gezien, Heer. Uw vlam zal niet uitblussen. Want de menorah staat er. De gemeente is een menorah. Maar die menorah die lijkt ook op een boom des levens. Als je de Bijbel leest, dan lees je in Exodus hoofdstuk 25 de volgende hoe die menorah eruit ziet. Er staat dan zo prachtig. Gij zult een kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden. Het voetstuk zowel als de schacht, de bloemkelken met knoppen en bloesem zullen daarmee één geheel vormen. Het was een boom. Er waren amandelbloesem aan gesmeed. Het is de boom des levens. Het is de boom, als je daarvan geproefd hebt, je eeuwig leven krijgt. Een kwaliteitsleven die nooit zal veranderen. Die nooit zal verminderen. Die nooit zal vergaan. Die zich niet aanpast aan wat ook. Want dat is de bron van leven. En die boom des levens, dat is de kandelaar. Die boom des levens, daar in het heilige, die kandelaar die brandde dag en nacht. Die had iets van de eeuwigheid. En die verlichtte de tafel van het brood des levens. Die wees je waar voedsel was. En daarom is dat zo geweldig wat Johannes hier meemaakt op Patmos. Als hij dan die kandelaar ziet daar, dan denkt hij aan de boom des levens. En aan het einde van het boek Openbaring staan langs de rivier des levens, de bomen des levens. En de genezing, De bladeren zijn van de genezing en de vruchten elke maand op zijn tijd. En de boom des levens. We hebben eeuwig leven. En geen Nero, geen keizer van Rome. En niemand over de ganse aarde op dit moment kan dat leven afnemen. Niemand. De kerk wordt meer verdrukt dan ooit tevoren, wereldwijd. Eerst is Noord-Korea. En nu wordt er prachtige dingen gedaan in Zuid-Korea. En de mooiste vrouwen worden ons getoond. Van Noord-Korea, maar 70% van de bevolking heeft maar één ding waar ze aandacht voor hebben. En dat is zoeken naar eten. Ze hebben het niet. En duizenden van kinderen Gods zitten in de gevangenis. En sterven. Onder ontbering. Eén grote façade. Dus nummer 1 van de christenvervolging. Afghanistan, Pakistan, Jemen. Een van de landen waar twee machten elkaar bevechten. Saudi-Arabië en Iran. En Jemen, heel die bevolking zit in de tang. En er is een kleine kerk in Jemen. Met onvoorstelbare moedige mensen. En die geloven dat het nu de kans is om in Jemen de kerk te zien groeien. Want ze hebben het boek Openbaring gelezen. En ze weten dat er een mensenzoon staat tussen de kandelaren. Zo, het is de boom des levens. Nou, we hebben net gelezen dat die kandelaar is niet aan elkaar gelast. Je zou dat denken, als je hem bekijkt zo, dat die aan elkaar gelast is, maar dat is niet waar. Het is niet zo dat hier lasnaden zijn. Of hier. Er staat duidelijk in de Bijbel dat die uit één klomp zijn gemaakt. En dat dat gedreven is door de meesterbouw, de meester goudsmid. En dat is verhit. En dat is dan gevormd. En dan is het weer afgekoeld. En dan is het weer verhit. En weer gevormd. En weer afgekoeld. En weer gevormd. En een meesterwerk is het. Met al die prachtige bloesem erop. En Johannes ziet dat. Dat meesterwerk van God, die kandelaar. En hij weet dat is uit één stuk voortgekomen. Dat is voortgekomen door geweld. Door vuur. Door verhitten. Niet door geloof en niet door grote monden. Niet door oorlog. Maar door lijden. En het grootste lijden door de Heer Jezus. Maar niet alleen de Heer Jezus. Ook de apostel Paulus, waar ik vanmiddag iets over zal zeggen nog, heeft veel geleden. En die zegt het zo: thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, de gemeente. De meest besproken tekst in de Bijbel. Maar moest Paulus lijden dan ook iets toevoegen aan het kruis? Is op het kruis alles niet vervuld? Oh ja, alles is vervuld. Maar de gemeente zal lijden. En de gemeente zal door dat lijdingsproces, proces van lijden, zal de gemeente een gouden kandelaar worden. En zo uit één klomp goud is dat gemaakt. Niet uit 2, niet uit 7, niet uit 8. Eén stuk is dat gedreven, verhit en het lijden. Ja, een van de mooie dingen die we vanmorgen al gezien hebben, is het leger. En ik was ontroerd doordat in het leger ook een ziekenboeg is. In het leger is een ziekenboeg. Dat is een van de belangrijkste dingen van het leger. Dat als er iemand gewond raakt, dat die dan verzorgd wordt. Dat er dan dat dan het leger inwendig die persoon van hoogste kwaliteit acht. Niet het doel waarvoor men vecht, maar de mensen zijn belangrijk. En in dat leger is een ziekenboeg, maar wee de gemeente dat een ziekenhuis is. De gemeente is een leger met een ziekenboeg, maar geen ziekenhuis met knorrende mensen, met opstandige mensen. Het is een leger in opdracht van de meester. En daar worden mensen gewond en die worden verzorgd. En zo is het lijden in de gemeente een mogelijkheid om iets te tonen wat enorm was. Vanmiddag zal ik nog iets vertellen over het lijden van Paulus. Weet u dat dat de gave van de geest was die Paulus had bij uitstek? Wij willen graag gaven van de geest. Wij willen genezing. Wij willen weet ik het allemaal wat we willen. Maar Paulus had één grote gave en dat is de gave van lijden. En hij leed heel diep. En door dat lijden hebben wij een zuiver evangelie in het vuur gelouterd. Door dat lijden hebben wij een gezagsbron dat niet te stuiten is, niet omver te halen is. Want het is beproefd in het diepste van zijn bestaan. En het blijkt alle strijd, alle aanvallen te kunnen weerstaan. Want het is geboren aan de bodem van het menselijk kunnen. En het is enkel maar gegroeid uit de wortels van de eeuwige, van de mensenzoon die er middenin staat. Die kandelaren hebben niets van zichzelf, hebben alles van hem. Hebben geen licht in zichzelf, maar weerkaatsen het licht van de bron. Zo, het is één stuk. En het is gekneed, ik heb het al gezegd. Het is helemaal gekneed. Ja, dat is zo bijzonder. Ik heb jaren in Genk, 23 jaar in Genk gewerkt. En in die tijd hebben we een gemeente gesticht daar in Houthalen Oost. En we hadden daar twee oudsten. En een van die oudsten is nu vorige week gestorven. Dus ik ben naar hem toe geweest in het ziekenhuis. Hij lag op palliatieve zorg. En ik kwam daar. En ik heb best door de jaren heen van tijd tot tijd zware botsingen met hem gehad. Ik ben altijd wat voorzichtig geweest. Ligt dat aan hem, ligt dat aan mij? Ik weet het niet, ja. Dus ik kwam daar naartoe. Ik had me wat voorbereid. Ik dacht, allee, Heer God, ik wil daar naartoe gaan. En ik wil hebben dat de hemel wijdwagen open staat. Dat er geen afstand meer is. Geen pijn in onze ziel. En ik kwam daar. En ik vergeet het niet meer. Nooit van mijn leven. Zo zat hij daar. Wout, zegt hij. Wout, zegt hij. Kom bij me. Ik heb gewonnen, zegt hij. Ik heb gewonnen. Ik ga eerder naar de Heer dan jij, zegt hij. Ik heb gewonnen. Zal ik je meenemen, zegt hij. Wout, ik verlang er zo naar om je mee te nemen. Ik was met de hand Gods geslagen. Hij zegt, Wout, zegt hij. Ik heb gewonnen, zegt hij. Hij zegt, en ik ben hier, zegt hij. Ik word verzorgd in het ziekenhuis hier. Ik wil hier niet meer weg, zegt hij. Het zijn mijn laatste dagen van mijn leven. Hij zegt, het is allemaal fantastisch, zegt hij. Ga met me mee, zegt hij. Hij zegt, maar ja, je mag je er zelf niet over beslissen. Hij zegt, maar ga met me mee. Ik probeerde heel die afdeling hier met me mee te krijgen, zegt hij. Hij zegt, en ik had de dokter gezegd, dokter, ga met me mee. En de dokter had gelachen. Toen ze, want dat is een beetje een academisch ziekenhuis. Toen die met zijn gevolg daar was. En daarna was de dokter alleen teruggekomen. En heeft 3 kwartier met hem gesproken. Hij heeft gezegd, ik zou wel mee willen gaan met jou. Want wat jij hebt, hij straalde. Als de kandelaar. Hij was vol van die kandelaar, gekneed, rein. En wat een ontmoeting was dat. Ik was bij zijn begrafenis. En daar werd de mensenzoon geprezen. Niet de kandelaar. Want we wisten dat de kandelaar eigenlijk geen bijdrage had geleverd. Maar enkel genade had ontvangen, gekneed. En dan van goud. Dat is heel bijzonder. Het was van goud. Hij zag gouden kandelaren. Hier is het klaar, onberispelijk bewaard. Door de Heer zelf bewaard. Naar lichaam, ziel en geest bewaard. En de erfenis is bewaard door de kracht van God. Goud. Nou, goud is een edelmetaal. Als u het nieuws volgt, dan weet u dat er vorig jaar een schip is gevonden op de bodem van de oceaan dat er al 400 jaar lag. En daar zijn de kunstschatten gevonden. En die zijn naar boven gehaald en die zijn tentoongespreid. Die waren allemaal van goud. En die waren zo als ze 400 jaar geleden waren. Onaangetast. Want edelmetalen kunnen geen verbinding aangaan met zuurstof. Kan niet roesten, kan niet corroderen. En goud kan niet corroderen. U bent goud. En Johannes, die ziet niets anders dan blubber. Niets anders dan loopgraven. Niet anders dan, zoals in de Eerste Wereldoorlog, in de westhoek van België, de loopgraven. Waar mensen als ratten in zaten. En de ander doodschoten. Het laagste van het laagste. Zo was de gemeente nu in de loopgraven. En Johannes op Patmos ziet de kandelaar. Ziet iets meer. Ja, dat is wonderlijk als je gelooft. Grootste privilege wat je gekregen hebt, dat je hier mag zitten. Is geen opgave. Niet omdraaien de zaken. Heren, we nodigen u uit. Ik hoor dat zo vaak in gemeentes. Zeg, Heer, we willen u uitnodigen in ons midden. Hoepla. Weg ermee. Niks. De Heer uitnodigen in ons midden. Op uw knieën naar de gemeente komen. En dan in de gemeente dansen voor zijn aangezicht. Uit dankbaarheid. Hij is er veel eerder dan u. Hij is de bron van u. Hij is de zon die straalt en als u straalt en als ik straal, is dat omdat wij in zijn aanwezigheid mogen zijn. Wij nodigen Jezus niet uit in ons midden. Hij nodigt ons uit als mensenzoon. Omdat hij een passie heeft voor mensen, nodigt hij ons uit bij hem te komen. Niet omdraaien die handel. Eerlijk is eerlijk. Ere wie ere toekomt. En hem komt alle eer en glorie toe. Amen.